Vandaag, morgen, vieren we oud en nieuw, zoals het al een paar keer gezegd is. En oud en nieuw is altijd wel, voor mij altijd een apart iets. Je kijkt terug, maar je kijkt ook weer vooruit. En ik wil vandaag ook eens kijken van waarom horen oud en nieuw nu bij elkaar? Wat heeft dat met elkaar te betekenen en wat voor verband zit daarin? En ook als we kijken naar de Bijbel, kunnen we ook kijken van oud en nieuw, komt dat ook in de Bijbel voor? En wat heeft dat voor betekenis voor ons eigen leven? En uiteindelijk wil ik afsluiten met een stukje over oud en nieuw in ons eigen persoonlijke leven. En een oudjaarsdag is altijd zo'n dag waarop je eigenlijk gaat terugkijken op afgelopen jaar. Tenminste, ik doe dat altijd wel. En ik denk ook voor de gemeente, als we dan terugkijken, dat er een hoop gebeurd is. Allereerst is natuurlijk de opening van dit gebouw, de eerste dienst in februari die we gehad hebben, terwijl het gebouw nog grotendeels in de verbouwing was. En uiteindelijk kregen we ook de opening, de feestelijke opening, 30 september. Maar tijdens dit jaar zijn ook mensen gedoopt. Er zijn nieuwe leden bijgekomen. We hebben een pastoraal team opgezet, een beheersersteam verstevigd, neergezet. We zijn begonnen met de cursus op zoek naar waarde. En zo zijn er gedurende het jaar best wel veel dingen gebeurd en dingen gedaan. Er zijn ook minder leuke dingen gebeurd. Die gebeuren ook, horen ook bij het leven. Onze oma Koolster, Corrie Koolster, aan het begin van het jaar overleden. Maar er is ook ziekte. Denk bijvoorbeeld aan Frans, die heel ernstig ziek is. Maar we hebben veel meer zieken die sommigen erger, sommigen beter aan toe zijn. Maar waar we wel mee te maken hebben in ons leven. Er zijn mensen weggegaan uit deze gemeente. We hebben in het oudste team hebben wijzigingen gehad. Misschien wel spanningen. We zijn bezig geweest met elkaar. Om elkaar te leren kennen. En naar elkaar toe te groeien. En als je daar zo over nadenkt, zo afgelopen jaar, heb ik altijd zoiets van, nou, je zou het eigenlijk eens op moeten schrijven. Heb ik gedaan, puntsgewijs. Maar je zou het eigenlijk ook wat uitgebreider eens moeten opschrijven. En van de goede kennis mocht ik een apparaat lenen. Hij zei van, joh, dit is wel het meest hypermoderne wat we tegenwoordig hebben. En als je tekst wil verwerken, moet je dit toepassen en gebruiken. Gaat veel sneller en netter dan eerst. Je kan veel meer mogelijkheden gebruiken om de tekst te verwerken. Je kan makkelijker corrigeren. Aan het eind van de regel gaat hij vanzelf weer terug. Ga ik even verder typen. Het is echt geweldig. En ik wil hem natuurlijk wel even laten zien, want ik ben er echt wel een beetje trots op. Maar misschien heb je hem zelf al gezien. Dat is dit apparaat. Voor de mensen die nog niet zo oud zijn, dit is een typemachine. Je doet er een blaadje in en dan ga je typen. En als je dan iets moet corrigeren, dan moet je het met typexen, moet je het terug. En, echt super. Tenminste, een jaar of 100 geleden. Ongeveer die tijd geleden was dit een hypermoderne uitvinding. Echt. Een uitvinding die verbetering bracht in de maatschappij. In de tekstverwerking, hoe snel dat ging, hoe duidelijk het bleef, leesbaar bleef. En voor de mensen echt een hulpmiddel was die vooruitgang bracht. Maar goed, 100 jaar geleden zitten we nu niet meer. En hoe komt dat? Dat dit ding nu eigenlijk oud is. Het is een soort museumstuk al bijna. En dat komt door de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. In de techniek, in de kennis die we hebben, in de ervaringen. We hebben dat ding gebruikt, toegepast. Mensen dachten van, hey, dit kan sneller, kan anders en het kan beter. En uiteindelijk natuurlijk, zie daar de computer, de laptop. En zonder dat oude ding, dat we bijna afschrijven en in de bak gooien, is eigenlijk niet mogelijk geweest om een nieuwe computer te krijgen. Dus het oude hebben we nodig met kennis, ervaring, toepassingen en mogelijkheden om iets nieuws te maken. En over 50 jaar zou ik misschien hetzelfde verhaal kunnen vertellen als ik dan nog leef. Over die laptop, die toen nieuw was en nu misschien weer heel oud is. En dat er weer iets hypermoderns daar staat. En zo gaat eigenlijk het leven constant door, van oud naar nieuw. Maar zonder het oude kunnen we niet iets nieuws maken. En we hebben het oude nodig om verder te komen in groei en ontwikkeling. Toen was ik eigenlijk wel benieuwd hoe dat in de Bijbel verwerkt is. Is daar ook een oud en nieuw? Ik heb weinig gelezen over vuurwerk, over oliebollen in de Bijbel. Maar wel het Oude en het Nieuwe Testament. Anders vertaald het Oude en het Nieuwe Verbond. Het is mooi om te weten dat het Nieuwe Verbond, het Nieuw, eigenlijk vertaald is met een woordje kainos, als ik het goed uitspreek. Maar dat betekent niet dat iets ouds helemaal weggegaan is en iets geheel nieuws voor teruggekomen is. Maar dat de oude eigenlijk een soort getransformeerd is, omgezet is naar iets geheel anders, maar toch identiek. En dat is heel mooi, dat telkens wel in de Bijbel het oude eigenlijk opgepakt wordt en een nieuwe identiteit krijgt, omdat God daarin verwerkt is, omdat God gericht is en niet zozeer op de mens gericht is. En ook in heel de Bijbel zie je eigenlijk van begin tot aan het eind dat God relatie wil met de mensen. Hij zoekt ons als mensen. Het begon al bij Adam en Eva in het paradijs. Hoe hij relatie had met Adam en Eva, maar zelfs toen ze zondigden, dat hij Adam en Eva zocht. En telkens zie je verder in de Bijbel dat ook al dwaalden de mensen af en deden slechte dingen. En de zegen eigenlijk die God wilde geven verdween, dat God bleef zoeken naar de mens. Hij gaf waarschuwingen via profeten. En als de mensen berouw toonden, kwamen er richters en mensen die het volk leidden, waardoor er weer vrede kwam en zegen kwam. En telkens weer in de Bijbel zie je dat God afspraken maakt met de mens. En we noemen dat officieel een verbond. Een officiële afspraak tussen twee partijen. Mooie voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Noach. Toen hij uit de ark kwam en de regenboog als verbondsteken zichtbaar was dat er geen zonvloed meer zou komen. Maar ook met Abraham, dat er een rijk nageslacht zou komen. En met Mozes, met de wetten en de regels. En in het oude verbond was het telkens Gods initiatief die genomen werd. Hij wilde met de mens verder. Het was Gods verlangen om relatie met de mens te hebben. En God wijdde zich toe aan de mens. Maar God vroeg ook toewijding aan ons, de mens. En God weet ook hoe wij denken. Je kan wel regels opstellen, maar als er geen gevolgen aan zitten, zal het ook weinig effect hebben. Dus als we gehoorzaam waren, zou de zegen zijn. Maar als we ongehoorzaam zouden zijn, zou de straf zitten. En ik wil een stukje met jullie lezen uit Exodus 24. Waarin staat hoe God verbond sloot met het volk Israël. Exodus 24 vanaf vers 3. Daar staat, Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij 12 gedenkstenen op. Voor elk van de 12 stammen van Israël 1. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen. De andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond, las dit aan het volk voor, en zij zeiden: alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Dus wat hield dit verbond in? Ten eerste beloofde God zijn aanwezigheid aan het volk van Israël. Maar hij vroeg wel gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan wetten en richtlijnen die ze opgesteld waren door God. Die moest zichtbaar zijn in de offers en in de toewijding die het volk daarin op zich nam. En daarin zich liet zien dat ze dat deden. En de gevolgen zouden zijn dat er zegen zou zijn over het land, over het volk. Ze zouden bescherming krijgen tegen vijanden. Ze zouden eten krijgen, goede oogsten, genoeg eten en te drinken. En er zou ook lichamelijke genezing zijn. En dit verbond werd bevestigd door bloed en door offers. Er werd ook wat gevraagd van het volk. Ze moesten aandachtig luisteren naar de wetten en regels die God gaf. Ze moesten het juiste doen. Dus gehoorzaam zijn aan Gods principes, aan Gods verordeningen. En die in acht nemen en daarna leven. En in die tijd was het ook heel belangrijk dat het zichtbaar was in de manier van leven. Hoe het volk leefde en zich richtte op God. Er was lichamelijke toewijding. Besnijdenis bij de mannen. Er waren wetten en leefregels. En ik was wel benieuwd hoeveel leefregels en wetten er opgesteld waren in de Bijbel. Ik heb ze niet zelf geteld, maar er zijn mensen die dat wel gedaan hadden. En er kwamen uit ruim boven de 600 geboden en verboden die in de Bijbel genoemd zijn. Dus het was absoluut zichtbaar in de leefstijl van de mensen in die tijd. En uiteindelijk waren er ook de offers die nodig waren om aan God te laten zien dat ze voor hem leefden. Er waren ook nog verschillende soorten offers. Er waren offers van liefde, van overgave, van verzoening, maar ook offers van vergeving en boetedoening. Natuurlijk zaten er ook wel nadelen aan zo'n verbond als dit. Allereerst natuurlijk al die leefregels en wetten naleven. Ik wens je veel succes als je dat voor elkaar krijgt in je leven. Er waren ook maar weinig die dat konden. En alleen die zonden die je gedaan had, werden bedekt door de offers die gegeven werden. Zonden die nog kwamen, die nog gedaan werden, of waar je geen offers voor vroeg, die werden niet bedekt en die bleven in stand. En er bleef afstand tot God zichtbaar. Allereerst door de tabernakel die gemaakt was, en het heilige, de heilige, waar God was, waar maar één keer per jaar een hoge priester mocht komen. Maar ook omdat er maar één plek was waar God aanbeden kon worden. En verder eigenlijk nergens. Dus telkens weer, als de mens goed leefde, goed zijn best deed, zou hij eventjes veranderen. Maar niet volledig. En je ziet dat eigenlijk door het hele Oude Testament heen. En God had daar een plan voor. En dat staat heel mooi beschreven in Hebreeën hoofdstuk 8 vanaf vers 1. Hebreeën hoofdstuk 8 vanaf vers 1. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen. En dus heeft hij ook iets nodig dat hij kan opdragen. Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen, zoals de wet dat voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van het tabernakel. Let erop, staat er immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardige dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. Maar God berispt zijn volk met de woorden: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik bij hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: ken de Heer, want allen zullen ze mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. En hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10, die gaan eigenlijk veel verder daar dieper in op door. Dus om thuis te lezen. Erg interessant. Dus het oude verbond was niet voldoende. Het was wel nodig. In het nieuwe verbond is het oude verbond volledig vervuld, bevestigd en bekrachtigd. Alle beloften die daarin zijn gezegd en aangegeven, die zijn in het nieuwe verbond daarin voorzien. En het oude verbond wordt vernieuwd, want er is volledige vergeving. Ook voor de zonde die we nog gaan doen. Er is lichamelijke genezing in het nieuwe verbond, maar ook geestelijk herstel. En er is volledige vernieuwing van de mens. We zijn een nieuwe schepping. En door Heer Jezus is er ook persoonlijke relatie met God mogelijk. Niet meer op een afstand, niet meer alleen in het tabernakel, maar persoonlijk. Wij zijn Gods kinderen, Gods erfgenamen. Dus de oude was goed, maar niet volledig. En de mens ging telkens weer de fout in en waren de offers voor nodig. En Jezus die maakte het nieuwe verbond volledig door één groot offer te geven voor alle zonden, voor alle mensen. Dus het oude was nodig om te beseffen dat de mens het zelf niet kan. Hij kan zichzelf niet redden door alle wetten en regels aan te houden. En als hij dat al zou kunnen, zou hij nog geen nieuwe schepping worden. En zonder dit besef zouden we ook niet kunnen accepteren dat het nieuwe verbond er nodig was. Dus zonder oud verbond is er geen nieuw verbond. Maar het is wel een prachtig nieuw verbond dat voor ieder mens geldt. En vandaag vieren we ook het avondmaal, waarin ook Jezus daarin spreekt over een nieuwe verbond. En hij doet dat heel persoonlijk met de discipelen die bij hem zijn. Want het is ook een persoonlijk iets wat Jezus voor ieder van ons bereid heeft. En als we kijken naar ons persoonlijk leven, kunnen we ook terugkijken op het afgelopen jaar. In ons eigen leven, en ik denk ook bij u, is er een hoop gebeurd. U hebt ervaringen opgedaan. En zonder dat oude jaar, waar we op terug kunnen kijken, is er ook geen nieuw jaar mogelijk. We hebben het oude jaar nodig om een nieuw jaar tegemoet te gaan. En voor het nieuwe jaar zijn er altijd ook mensen die allerlei voornemens hebben. Allerlei plannen hebben om het nieuwe jaar anders te gaan doen dan het oude jaar. Er zijn ook mensen die zeggen, joh, prima zo, blijf lekker in het oude, zelfde stramien hangen. Ik vind het prima, lekker laten gaan. Maar durven we terug te kijken op onze oude ervaringen? Durven we ervan te leren? Of blijven we zonder ontwikkeling, zonder te leren, zonder nieuwe ervaringen? Maar wat gebeurt er als we van iets oud iets nieuws maken? Al die oude dingen die we misschien helemaal niet zo leuk vonden. Die ons pijn deden, door kwetsende woorden, door ruzie, door ziekte of onrecht. Oude ervaringen waar we zo in kunnen blijven hangen. Dat zelfs ervaringen worden die ons zelfbeeld beïnvloeden. Dat we niet goed genoeg zijn voor wie we werkelijk willen zijn. En oude ervaringen leken soms goed. Toen. Met de kennis die we hadden. Met de ervaringen die we hadden. Ik geloof dat we allemaal wel het beste kunnen geven en doen wat we hebben in onze mars. Maar door ervaringen, door kennis, door ontwikkeling, gaan we terugkijken op die oude ervaringen. En is er ook de werking van de Heilige Geest die in onze gedachten werkt. En kunnen we reflecteren op datgene wat er gebeurd is. En dan terugkijkend zijn er ervaringen waar we gewoon blij mee zijn. Waar we happy mee zijn, waar we ons goed over voelen. Die mogen we lekker in onze gedachten meenemen naar volgend jaar. Maar er zijn ook ervaringen waar we niet zo blij mee zijn. Waar we dus anders wilden reageren. Of iets anders hadden willen zeggen. Of zelf anders over onszelf wilden denken. Maar vaak hoor je, verleden is niet meer te wijzigen. En dat is ook zo. Maar we hebben wel de keus wat we daarmee doen. We kunnen het laten voor wat het is en er niets mee doen. Maar we kunnen het ook nieuw maken, veranderen door de kennis, de ontwikkeling en ervaringen die we hebben gehad. Maar hoe gaan we dat dan doen? Ik wil eens wat vertellen over mijn eigen oude ervaring. Ik heb jarenlang gehad dat ik meer wilde spreken. Ik was altijd erg jaloers op mensen die veel en langduriger konden praten. Over koetjes en kalfjes, gesprek aangaan met vreemde mensen of een hele avond konden vullen met praten. En ik vond dat ik dat ook moest kunnen. En ik was er zo mee bezig dat ik mijzelf onbekwaam voelde. Ik vond dat ik ander gedrag moest vertonen door veel te praten. En ik vond mezelf ook onwaardig dat ik er niet kon. Maar pas toen ik met andere mensen over ging praten, zag ik ook wat de gevolgen waren voor mijzelf en voor mijn gedrag. En gedurende mijn leven heb ik geleerd dat allereerst dat Jezus van mij houdt. Gewoon zoals ik ben. Ik ben uniek gemaakt. Ik heb talenten. Ik heb eigenschappen. Ik heb vaardigheden. En ik mocht er zijn zoals ik ben. En ik had zelfs positieve ervaringen. Dat mensen mij waardeerden. Gewoon zoals ik ben. Ook al zeg ik niet zoveel. Praat ik misschien niet zoveel. En er kwam een verandering in mijzelf, in mijn denken. En mijn oude ervaring, die heb ik kunnen omzetten naar een nieuwe ervaring, door die kennis, door die ervaring, door erover te praten met andere mensen. Maar ik denk ook door het werk van de Heilige Geest in mijn denken. En misschien heb je zelf ook wel zo'n ervaring. Maar denk je, ach, die verandering is voor mij niet nodig. Laat die ander maar eens komen. Die ander heeft de schuld. Ik hoef toch niet te veranderen. Laten we eens kijken naar hoe Jezus daarmee omging. In de tijd dat Jezus, die op aarde was, had hij behoorlijk wat gesprekken met mensen die een oude ervaring hadden. Ik denk dat Jezus best wel wist wat die oude ervaringen waren. Maar hij veroordeelde niet. Hij veroordeelde niet wat er fout gedaan was. Of wiens schuld het was. Of waarom de mensen nog niet veranderd waren. Maar hij zei wel dat er verandering mogelijk was. Dat er vergeving mogelijk was. Of herstel. En hij gaf ook openbaring waar het nodig was. En het gevolg was dat er verandering plaatsvond in de levens van de mensen. Denk maar eens aan die vrouw die betrapt was op overspel. Waar eigenlijk de fariseeën zeiden wiens schuld het was. En wat er gedaan moest worden om haar te straffen. Maar Jezus strafte niet. Hij gaf vergeving. En wat je zag bij die vrouw was dat ze opgelucht was en verder kon met een nieuwe manier van leven. Of denk aan die melaatse. Die genezen werden door Jezus. En waarvan de een terugkwam die dankbaar was. En Jezus dankte voor zijn genezing. Zacchaeus, waar pas over gesproken was hier in Bethel. De tollenaar die berouw had. En die boete ging doen voor datgene wat hij gedaan had. En terugbetaalde wat hij mensen had gestolen. Dus er was een nieuwe manier van leven telkens zichtbaar bij de mensen. Dus wat deed Jezus? Hij veroordeelde niet. Hij ging niet terugkijken op fouten. Kijken wie schuld het was. Of dat er straf nodig was. Maar wel gaf hij aan dat er verandering nodig was. En die verandering, daar sprak hij ook mensen op aan. En toen Jezus terugging naar God, kwam ook de Heilige Geest om ons te helpen. En de Heilige Geest die werkt in ons denken, in ons handelen. En er zijn ook duidelijk vruchtbaar zichtbaar van de Heilige Geest. En die staan heel mooi omschreven in Galaten 5, vers 22. Er staat een heel stukje over, maar ik lees alleen vers 22. Want de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En de Heilige Geest helpt ons om te groeien naar het beeld zoals God ons wil hebben. Want in Gods ogen zijn we perfect, zijn we van grote waarde, zijn we gemaakt precies zoals Hij het wilde. En ook al doen we dingen niet handig, ook al falen we soms ontzettend, of denken we slecht over onszelf, God kijkt niet zo. Maar Hij zoekt wel de verbeteringen om je karakter, om je denken nog mooier te maken. Om telkens weer van een oude situatie, van een oude ervaring, naar een nieuwe ervaring te maken. En meer te gaan lijken op de Heer Jezus. En hoe doet Hij dat? En hoe kunnen wij dat doen? Door te vertrouwen op de werking van de Heilige Geest. En niet door vast te houden aan je oude ervaringen, maar los te laten en te vertrouwen op God. En vandaag wil ik u eigenlijk een uitdaging meegeven. Wil jij wat uitdelen, Helene? Ik wil wat papiertjes uitdelen. Waar u vandaag eens over na mag denken wat een oude ervaring is bij u. Waar u zegt van, ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee. Of daar heb ik niet goed over mezelf gedacht. Misschien zijn er wel ervaringen waar vergeving nodig is. En durf je deze oude ervaring los te laten om er een nieuwe ervaring van te maken? Durf je dit voor jezelf op te schrijven en eigenlijk bij God te laten? En uiteindelijk durf je misschien ook een stap te zetten. Misschien naar die ander toe. Misschien naar God toe. Ik wil je uitdagen om dit samen met God te doen. Soms zijn ervaringen die pijn deden. Of die moeilijk zijn geweest. Waar misschien wel grote stappen gezet moeten worden naar andere mensen toe. Maar ik geloof wel dat het goed is. Om ook oude ervaringen te laten veranderen door de werking van de Heilige Geest. Dat samen met God te doen. Om iets nieuws te maken. Om ook weer komende tijd daarmee verder te gaan. En denk er zo eens over. Schrijf het op. Stop het bij je in je portemonnee. Of in je binnenzak van je jasje. En ga de komende tijd eens mee aan de slag. Om daar samen met God aan te werken. Ik wil afsluiten graag met gebed. Lieve Vader, dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dat u relatie met ons wilt, elk moment van de dag. En u hebt daar alles voor gegeven om dat mogelijk te maken. U hebt uw zoon gegeven om relatie met ons te kunnen hebben. Omdat wij daardoor een nieuwe schepping konden worden. Heer, en dank u wel dat u altijd bij ons bent. Ook in ervaringen die wij meemaken, die soms helemaal niet leuk zijn, niet makkelijk zijn. Soms vreselijk moeilijk zijn om daarmee verder te gaan. Maar ik bid om uw wijsheid, om uw liefde. Heer, dat uw Heilige Geest kan werken in ons hart, in ons denken. Heer, zodat we vernieuwd weer verder mogen gaan. En ook komend jaar steeds meer op u mogen gaan lijken. En verder met u mogen groeien en mogen ontwikkelen. En ik bid, Heer, voor alles wat opgeschreven wordt. Heer, dat u dat verder gaat uitwerken in ons hart en in ons denken. Heer, dat we steeds meer mogen groeien tot lof en eer van uw naam. Dank u wel daarvoor. Amen.